7 bijzondere keren in de Bijbel dat God tot een mens spreekt en die mens dan 2 keer bij zijn naam roept. Abraham, Abraham enzovoort. Laten we meteen maar bij die eerste beginnen. Bij Abraham in Genesis 22. We lezen natuurlijk niet lange passages. U kent die verhalen ongetwijfeld allemaal. Het eerste is Genesis 22 vers 11. Abraham is bezig zijn zoon te offeren op het gebergte Moria. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. Hij zei: zie, hier ben ik. Toen zei hij: steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. 7 keren, en ik kan u bijvoorbeeld al zeggen dat zijn 7 bijzondere keren. Want als God je 2 keer bij je naam roept, Willem, Willem, of hoe u ook mogen heten, dan moet je even extra goed luisteren. Dan is er iets heel bijzonders aan de hand, iets heel markants. En ik beweer vanavond dat die 7 keren die ik in de Bijbel gevonden heb, bovendien echt ook markante punten aanwijzen in de geschiedenis van Israël, maar ook in de geschiedenis van gelovigen in het algemeen. 7 keer dat je je oren moet spitsen. Zoals natuurlijk in de eerste plaats de persoon in kwestie. Waarom zegt de engel des Heeren, en eigenlijk is dat hier de Heere zelf, hij spreekt ook in de ik-vorm. Waarom spreekt God hem 2 keer bij zijn naam aan? Wel, Abraham heeft het mes al in zijn handen en hij gaat direct zijn zoon daarmee doden. Verschrikkelijke gedachte. Het moet in hem gestormd hebben. Maar God had gezegd: Abraham, ga je zoon offeren, die je lief hebt, notabene. Offer hem op een van de bergen van het land Moria. Die berg zal ik je wijzen. En dan staat er, hij staat vroeg op, hij stelt niet uit, hij gaat. Je krijgt nergens te horen wat er allemaal in het hart van Abraham moet zijn omgegaan. Dat hij zoiets ging ondernemen. Je krijgt eigenlijk pas echt een antwoord in Hebreeën 11. Als daar staat: door het geloof heeft Abraham zijn zoon geofferd. Want dat heeft hij daadwerkelijk. Hij heeft hem echt geofferd. Ook al heeft de Heer op het laatste moment verhinderd dat hij zijn zoon zou doden. Hebreeën 11 zegt zelfs: hij kreeg zijn zoon als het ware uit de dood terug. Alsof Abraham overlegd had bij zichzelf: God heeft beloofd dat hij mij tot een groot volk gaat maken en een groot land zal schenken. Allemaal in en door deze zoon van de belofte. En als God nu van mij vraagt dat ik die zoon ga doden, ga slachten, ga opofferen, dan moet God ook die zoon weer aan mij terugschenken. Dat kan niet anders. Door de opstanding. Dus het eerste wat ons hier opvalt, dat is het geweldige geloof van Abraham. En Hebreeën 11 noemt vele van die voorbeelden. En dat is ook het eerste principe dat ik naar voren zou willen halen. Horen bij Gods verbondsvolk, dat vraagt in de eerste plaats geloof. En daarom heb je in Israël ook altijd 2 soorten mensen gehad. Net zoals je dat hebt in de christenheid. Je hebt mensen die werkelijk een geloofsrelatie met de Heere God hebben. En je hebt een grote massa meelopers, of zelfs uitgesproken goddelozen. Abraham staat model voor alle gelovigen die na hem gekomen zijn. Romeinen 4, daar zegt Paulus dat Abraham de vader is van een aantal volkeren in fysieke zin, Israël voorop natuurlijk, maar ook de vader van alle die net zo geloofd hebben als hij. Genesis 15. Als God zijn beloften heeft uiteengezet en die heeft gebaseerd op die zoon Isaac, dan staat er: Abraham geloofde de Heer en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, God beschouwde hem als een rechtvaardig mens. Niet omdat hij allemaal zulke goede daden deed, maar omdat hij in volstrekt geloofsvertrouwen jegens de Heere God leefde. Ook al begreep hij niet altijd waarom God dingen vroeg of waarom hij hem dit of dat, daar of daar wilde heen leiden. Hij deed het uit geloof. Hij deed wat God zei. Dat is een geweldig principe om mee te beginnen. Want uiteindelijk is dat ook niet alleen het begin van de geschiedenis van Israël, het is ook het einde ervan. Aan het einde is er een hersteld Israël. En dat herstel betekent niet alleen berouw over de zonden, vergeving van Gods wegen, maar een volk dat zich weer geheel en al in geloof aan God toevertrouwt. Een geloofsvolk. Dat is essentieel. Dat zien we ook door de profetische boeken heen. Daar ga ik nou niet allemaal over uitweiden. Maar je mag bij Genesis 22 ook zeggen, want het is natuurlijk toch een heel bijzonder hoofdstuk, een vader die zijn zoon offert. Daar zit ook de gedachte in dat uiteindelijk het herstel van Israël niet kan plaatsvinden buiten het offer om. En het offer dat voor God alleen maar waarde heeft en een tel kan zijn, dat is niet een offer van allerlei dieren, hoewel God dat zelf zo heeft voorgeschreven als heenwijzing naar het ene ware offer. Maar het ware offer is een vader die zelf zijn eigen zoon offert. En zo zie je in dat eerste van onze zeven verhaaltjes dat God zijn zoon gaat offeren en dat voor alle die in geloof zich aan hem toevertrouwen plaats is in het ene ware verbondsvolk. Dit is het begin van Israëls geschiedenis en het loopt uit op het grote herstel. Als daar een nieuw verbondsvolk zal zijn op grond van het offer van Gods eigen zoon. De tweede keer dat wij lezen over God die een mens roept en daarbij tweemaal diens naam gebruikt, dat is in het geval van Jacob. Ik lees uit Genesis 46 vers 1 te beginnen. Israël, dat is Jacob, brak op met alles wat hij had en hij kwam in Beerseba. Daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël door nachtelijke visioenen en zei, Jacob, Jacob. En hij zei, zie hier ben ik. En hij zei, ik ben de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte en ik zal u ook zeker doen terugkeren. En Jozef zal uw ogen sluiten. Die laatste zin is natuurlijk heel bijzonder, dat God zegt, ik zal jou begeleiden naar Egypte toe. Jozef zal daar je ogen toe sluiten, dat wil zeggen, hij zal erbij zijn als jij sterft. Hij zal bij jouw sterfbed zijn. Maar er staat ook, ik zal u doen terugkeren. Dat zit hem in die dubbelzinnigheid van die naam, Jacob, oftewel Israël. Israël is hier nog de naam van Jacob, maar uit die Jacob wordt een groot volk toebereid en dat draagt de naam Israël. Dus hier zegt de Heere God, ook weer op een heel markante wijze, daarom noemt hij tweemaal die naam, Jacob, Jacob, ik begrijp dat jij aarzelt om het beloofde land te verlaten. Je hebt zo lang in Paddan Aram gewoond, 20 jaar, en nu ben je teruggekomen. En nu vraag ik van jou om het land weer te verlaten, nu om naar Egypte te gaan. Maar dat is een goede zaak. Aarzel niet, Jacob, ga. Want buiten het beloofde land, in een vreemd land, zal ik mijn volk vormen uit jouw nageslacht. En als ik daarmee klaar ben, dan zal dat volk in verschrikkelijke beproevingen verkeren, zwaar onderdrukt worden. Maar ik zal dat volk verlossen en ik zal jou, dat is Israël, doen terugkeren naar het beloofde land. Ook dit is een opmerkelijk punt in de geschiedenis van Israël. Vandaar die dubbele naam. Jacob moet het land verlaten, maar hij zal in de gedaante van zijn nakomelingschap van het volk Israël terugkeren naar het beloofde land. Langs de weg, dat wordt hier nog niet uitgewerkt, langs de weg van de beproeving, van de onderdrukking en de verlossing daaruit. Jacob is het vat van de belofte. God is de God van Abraham, hij is de God van Isaac, maar zeggen de psalmen, hij is ook de God van Jacob. Zaligheid die God, de God van Jacob tot zijn hulp heeft. God is al die tijd met zijn volk geweest, met deze Jacob. En zo zal hij het ook zijn met zijn volk Israël. En Israël zal eenmaal terugkeren uit alle landen van de wereld waar het onderdrukt is geweest, waar het het zwaar heeft gehad. Maar God belooft, jou Israël zal ik doen terugkeren en brengen in het beloofde land. Bijzonder verhaal van Jacob. Verlaat het land om er terug te keren. En maak daar nooit van dat je dat moet vergeestelijken. En dat je dan moet zeggen dat Israël terugkeert in de gedaante van de kerk. Terugkeert waarheen? Ja, terugkeert tot de Heere God, maar niet terug naar het beloofde land. Terwijl dat nou juist het grote geheim is van Deuteronomium 30. Dat moet u eens rustig lezen, die eerste 11 versen van Deuteronomium 30. Terugkeer en bekering zijn daar hetzelfde woord. Terugkeer naar de Heere is ook terugkeer naar het beloofde land. Die twee dingen zijn niet van elkaar los te maken. Als Israël eenmaal hersteld wordt in de gemeenschap met de Heere God, dan kan dat niet omgaan buiten een terugkeer naar het beloofde land. Dat laatste zien we in vervulling gaan. Dat eerste nog maar in zeer beperkte mate, maar ook dat gaat gebeuren. Jacob, Jacob, ik verzeker je, ga maar rustig, want je zult terugkeren naar dit land. In de vorm van jouw nakomelingschap, het volk Israël. Het derde voorbeeld vinden we in Exodus 3. Mozes heeft al 40 jaar lang de schapen van zijn schoonvader gehoed. En Mozes krijgt dan, als hij bij de berg Horeb is aangekomen, een merkwaardige ontmoeting. Exodus 3, vers 2. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Dit is net zo'n markant punt als wat we daar straks vonden bij Jacob. Jacob krijgt het signaal op het moment dat hij het land verlaat om naar Egypte te gaan. Mozes krijgt deze ontmoeting omdat nu het tijdstip is aangebroken dat het volk Israël verlost zal worden uit het land Egypte en zal terugkeren naar het land Canaan onder leiding van dezezelfde Mozes. De woorden die we gelezen hebben zijn het begin van Exodus 3 en 4, waarin dat uitvoerig beschreven wordt. Hoe God is neergedaald om de verschrikkingen te zien waarin Israël beland was, maar ook om dat volk uit te leiden. Mozes heeft daar in de eerste instantie niet zoveel oren naar, maar God zal hem geschikt maken. God bereidt hem voor op deze geweldige taak. En ook dit is een profetisch moment in het geheel van die zeven gelegenheden waar we het vanavond over hebben. Een profetisch moment van de terugkeer van Israël. En net zoals we dat bij Jacob gezien hebben, zo moeten we dat natuurlijk nou hier ook zo zeggen. Want wat hier tot Mozes gezegd wordt, is ook een heenwijzing naar de uiteindelijke vervulling. Dit is pas de eerste ballingschap van Israël. En we weten van de tweede grote ballingschap in Assyrië en Babel. En ook van de derde grote ballingschap na de val van Jeruzalem in het jaar 70. De meest grootse terugkeer uit de ballingschap is die welke plaatsvindt na de grootste en indrukwekkendste en ingrijpendste van die drie ballingschappen. Dat is de ballingschap die meer dan 1900 jaar geduurd heeft. En het is een bijzondere moment, het gaat gebeuren. Mozes, Mozes. En in Mozes zien we, in feite is dat ook zo bij Abraham en Jacob, een type van de Messias. De Messias die dit volk gaat leiden, gaat uitleiden uit de ballingschap. Dit is een wonderbare belofte. In eerste plaats moet Mozes goed begrijpen dat verlossing nooit alleen maar een uitleiden uit uitwendige fysieke druk en gevangenschap is. Het geestelijk herstel heeft ook te maken met het hart en het geweten van Israël. En dat begint al direct doordat God hier tegen hem zegt: Mozes, Mozes, kom dichterbij, maar doe de schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Waarom is die grond heilig? Omdat God er is. In Deuteronomium 33 zegt Mozes later zelf in het lied van Mozes: God woonde daar in die doornstruik. Hij vond daar zijn verblijf. Want die doornstruik is een beeld van Israël. Israël dat in de vuurbeproeving is, maar niet verteerd. Al deze beproevingen van Israël, net als de vurige oven van de vrienden van Daniel, hebben Israël niet verteerd, integendeel. Het heeft zware klappen gehad, velen zijn wel omgekomen, maar het volk als zodanig heeft het overleefd tot op de dag van vandaag. En het moment komt dat het volk wordt uitgeleid, maar ook dan zal het innerlijk veranderen moeten. En het treffende is, en daarin is Mozes geen type van de Messias, het treffende is dat dat in eerste plaats bij Mozes zelf moet gebeuren. Hij moet geconfronteerd worden met de heiligheid van God. We lezen even later in Exodus 4, als hij terugkeert naar het beloofde land met zijn vrouw, Zippora en zijn twee zonen, dan staat er: de Heere zocht hem onderweg te doden vanwege de nalatigheid dat hij zijn jongste zoon niet besneden had. En dat moet in orde gemaakt worden. Zo streng is de Heere God. God is zo streng tegenover Mozes dat hij uiteindelijk niet eens in het beloofde land mag aankomen vanwege zijn eigen falen en overtreden. Met zo'n God heeft Israël te doen, ook vandaag. Een God die de zonde niet door de vingers ziet. Een God die zonde alleen maar kan wegnemen op grond van het offer. En Mozes is de eerste. Hij is de leider, hij is de verlosser van Israël, maar als mens is hij de eerste Israëliet die geconfronteerd wordt met de heiligheid van God. En God moet hem duidelijk maken, nadat Mozes met allerlei uitvluchten komt, dat dat zo niet werkt, dat God zelf hem begeleiden zal en hem de kracht zal geven, want hij moet deze taak verrichten. En dan groeit hij uit tot de geweldige persoonlijkheid, de grootste man van het hele Oude Testament. Heel bijzonder. Maar in de eindtijd zal de ware Mozes optreden. In veel opzichten is Yeshua, is Jezus, de ware Mozes. Zoals Mozes de Torah van God gegeven heeft op de berg Sinai, zo heeft Jezus zijn Torah gegeven op de berg der zaligsprekingen. In Matthäus 5 tot 7. Er zijn vele overeenkomsten. Voor veel Joden is dat heiligschennis, als je dat zelfs maar durft te suggereren, dat er iemand zou zijn die nog groter is dan Mozes. En toch is het zo. Hij die gezegd heeft: zie meer dan Salomo is hier, had ook kunnen zeggen: zie meer dan Mozes is hier. Want uiteindelijk is hij de grote uitredder van zijn volk. Hij is degene die dat volk uitleidt en ook vandaag de dag bezig is uit te leiden tot aan dat grote herstel, wanneer hij zelf zal nederdalen. Hier is het God die neerdaalt uit de hemel en woont in die brandende doornstruik. Straks zal Christus, de ware Mozes, neerdalen van de hemel en zijn voeten zullen staan op de olijfberg om dat volk volkomen herstel te brengen. Niet alleen maar herstel in het land, maar ook geestelijk herstel als hun harten vernieuwd zullen worden. We komen tot de vierde van de zeven roepingen. In 1 Samuel 3, vers 9b. Samuel legde zich weer te slapen. En de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: Samuel, Samuel. Samuel antwoordde: spreek, uw dienaar hoort. Toen zei de Heer tegen Samuel: let op. Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten. Als die dag aanbreekt zal ik alles, meer dan ook alles, ten uitvoer brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorzegd. Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zal voortrekken vanwege zijn wandaad. Hoewel hij wist dat zijn zonen God lasterden, heeft hij hen niet terecht gewezen. Daarom heb ik Eli's familie gezworen dat geen graan of vreedoffer ooit hun schuld zal kunnen inlossen. Nou, zegt u misschien, hoe past dit nu In het geheel van deze 7 markante punten uit de geschiedenis. Wel, als Israël is aangekomen in het beloofde land, zijn we nog lang niet toe aan de volle vervulling van Gods beloften. God had tegen zijn volk gezegd door middel van Mozes, ze moesten op zoek gaan naar de plaats waar de Heer te midden van zijn volk zou wonen, in het beloofde land. Maar honderden jaren lang heeft zich blijkbaar niemand om die vraag bekommerd. Ze waren tevreden met de tabernakel die in Silo stond, en later in Nob en nog later in Gibeon. Maar de man die wel daarna gevraagd heeft, dat was David. Psalm 132 geeft dat prachtig weer. David heeft het initiatief genomen om de tempel te bouwen, die uiteindelijk ook inderdaad gebouwd is door zijn zoon Salomo. En dit hier, deze jonge Samuel, daar is het beginpunt van deze nieuwe ontwikkeling. Na die hele tijd van de richteren, waarin een ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen, waarin Israël nog lang niet toe was aan de vervulling van Gods beloften. Ze waren wel in het beloofde land, maar meer ook niet. Het lijkt heel veel op de tijd van vandaag, terug in het beloofde land. Maar de meesten doen wat goed is in hun eigen ogen. En dan komt dit moment. Zo'n jonge man nog. En God zegt, Samuel, Samuel. Aanvankelijk herkent hij de stem van God niet en denkt hij dat het Eli is die hem roept. En die begrijpt wat er aan de hand is. Die zegt, luister maar goed. En als die stem weer komt, dan zeg je maar, spreek Heer, uw knecht hoort. En dan zegt de Heere God iets wat hierop neerkomt. Die familie van Eli zal ik uitschakelen. Er komt een andere priesterfamilie. Wij weten dat dat de familie van Zadok is. Het is een andere tak uit de familie van Aaron. Die details die zal ik u nu besparen. Maar die tak van Elia sterft hier, de priester Eli sterft hiermee uit door het bederf van zijn zonen Hofni en Pinaas. Er komt een nieuwe priester. En die nieuwe priester is nauw verbonden met de koning die nu eindelijk gaat komen. En die twee samen zijn een type van de Messias. Want de Messias, dat vinden we al in Zacharia 6, die is koning en priester in één. David en Zadok samen zijn een heenwijzing naar die koning-priester, dat is de Messias. Samuel is degene die het huisgezin van Eli de wacht aanzegt, het oordeel aankondigt. Maar hij is ook degene die enkele hoofdstukken later David zal zalven te midden van zijn broers tot koning over Israël. Na eerst die escapades van koning Saul, de koning naar het hart van de mens. En dan komt David, het koning, naar het hart van God. Dit is een ander markant punt. Het gaat niet alleen maar om verlossing uit Egypte, het gaat niet alleen maar om het beloofde land. En dat geldt ook voor Israël vandaag. Het gaat niet alleen maar om de terugkeer naar het beloofde land. Het gaat er uiteindelijk om dat Israël de ware David leert kennen, de ware Zadok, de ware koning en de ware priester naar het hart van God. En voor de massa zal dat pas gebeuren, denk ik, als de Messias daadwerkelijk uit de hemel zal neerdalen. Dit is zo'n belangrijk moment. Samuel is de wegbereider op weg daarnaartoe. Hij is degene die en de weg bereidt voor Zadok en de weg bereidt voor David. En David is weer de wegbereider voor zijn zoon Salomo, die de tempel heeft mogen bouwen. En zo goed als Salomo een tempel gebouwd heeft in zijn dagen, zo zal er een tempel gebouwd worden in de dagen van de Messias. In Ezechiël 40 tot 44 wordt die nieuwe tempel uitvoerig beschreven. En ook daar lees je in hoofdstuk 43 van Ezechiël dat de heerlijkheid des Heren, de Shechina, zal neerdalen op die nieuwe tempel. Het herstel van Israël is pas compleet als Israël zijn Messias heeft leren kennen, als hun harten veranderd en vernieuwd zijn, als de tempel herbouwd wordt en als daar de Heere God gediend zal worden. Dan gaan de profetieën pas ten volle in vervulling. Nou, dit waren de 4 keren uit de Tenach, uit het Oude Testament. En nu komen we tot 3 keren uit het Nieuwe Testament. Ook heel bijzonder. En samen vormen ze dat 7-tal. In de eerste plaats Lucas 10, vers 40. De Heer Jezus is op bezoek bij Maria en Martha. Martha was heel erg druk met bedienen, maar Maria zat aan de voeten van Jezus en luisterde naar zijn woord. Martha werd zeer in beslag genomen door veel dienen. En zij kwam erbij staan, Maria luistert naar de Heer Jezus, zit aan zijn voeten, en zei: Heer, bekommert u zich er niet om dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Zeg haar dan dat zij mij moet helpen. De Heer echter antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over veel dingen. Maar één ding is nodig. Want Maria heeft het goede deel gekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. Dit zijn nieuwtestamentische beginselen die je in feite in het Oude Testament al net zo vindt. Want wat is hier de kern van de zaak? De ware rechtvaardige is niet degene per se die alleen maar goede werken doen. Er zijn ook heel wat goddeloze mensen die werken doen, die naar de maatstaven, in ieder geval van deze wereld, naar horizontale maatstaven, goede werken genoemd mogen worden. Beter dan heel veel christenen, of zogenaamde christenen. Maar dat is ook niet het eerste kenmerk van de rechtvaardige. Psalm 1 zegt dat de ware rechtvaardige hierin gekenmerkt wordt dat hij vreugde beleeft aan het bestuderen van de Torah. Van de wet des Heeren. Maar je kunt ook zeggen, Torah betekent letterlijk onderwijs. Het hele onderwijs van God. Dat is voor ons de hele Bijbel. En dan zou ik ook de christen willen aanspreken. En ook mezelf. Het eerste kenmerk van ons is niet wat een goede daden wij allemaal verrichten. We zijn niet een soort veredelde padvinders. Die allemaal ook een goede daad moet doen. Minstens eenmaal per dag. De eerste vraag is, hoeveel vreugde beleeft u nog aan het woord van God? Martha was zeer actief voor de Heer. Dat is mooi. Daar doet de Heer ook niks aan af. Later in Johannes 12 lezen we opnieuw. Martha diende, alleen dan staat er niet meer bij. Ze was in beslag genomen door veel dien. Alsof het alleen maar ging om wat zij presteren. Maar Maria begreep dat er iets was dat belangrijker was dan alle bediening. Ze zat aan zijn voeten en luisterde naar het woord van de Heer. Dat is niet alleen voor ons een heel belangrijk principe. Voor elke rechtvaardige is dat. Hij vindt zijn vreugde in het lezen van het woord van God. Ik las pas een enquête dat er onder christenen in Nederland relatief gesproken nog bitter weinig in de Bijbel wordt gelezen. En dat is diep treurig. Christen zijn is niet alleen maar fijn zingen met elkaar en een mooie preken luisteren. Het is in de eerste plaats dat je zelf ook leeft vanuit het woord. Om net als Ezra, van Ezra lezen we dat zo mooi, dat hij het woord bestudeerde. Dat hij het woord in praktijk bracht. En vervolgens ook dat hij dat woord aan anderen onderwees. In die volgorde. Maar dit is het eerste. Van de drie principes die we vinden in het Nieuwe Testament. Daar waar de Heer een mens aanspreekt met een dubbele naam. Martha, Martha. Zij is de enige van alle vrouwen in deze lijst. De enige vrouw in deze hele lijst. Martha, Martha. Het gaat niet alleen maar om je doen. Het gaat in de eerste plaats om je vreugde vinden in het woord. En waarom vreugde in het woord? Omdat je vreugde vindt in de Heer zelf. Waarom lezen we de Bijbel? Omdat we vreugde willen vinden in de Heer zelf. En vervolgens ook in de vraag wat Hij van ons verwacht. En wat we voor Hem mogen doen. En wat we mogen betekenen. En dat zal ook in het herstel van Israël een geweldige rol spelen. Het woord. De herontdekking van de Tenach. Er staat van het volk geschreven onder het nieuwe verbond in Jeremia 31... dat de Tenach weer in hun harten geschreven zal worden. Niet alleen maar als studiemateriaal in de synagoge, zoals het ook niet alleen maar studiemateriaal mag zijn in onze kerken en gemeenten. Maar de wet van de Heere wordt in de harten geschreven. Dat is de ware rechtvaardige. Dat zijn de ware leden van Gods verbondsvolk. Degene in wier harten de wet des Heeren geschreven staat. Dat is de les die Martha moest leren en die ze ook ongetwijfeld geleerd heeft. We lezen Johannes 11. Dat de Heer Jezus Martha en haar zuster en Lazarus lief had. Daar staat Martha voorop. Denk erom, onderschat haar niet. Er waren dingen zij moest leren, maar er zijn dingen die we allemaal moeten leren. Maar het verandert niets aan het feit dat de Heer haar hartelijk lief had. Net als haar zuster Maria en Lazarus. Ik kom tot punt 6. Lukas 22 vers 31. De laatste nacht van het leven van de Heer Jezus op aarde. En hij spreekt met zijn discipelen. En in die gesprekken zegt hij dit. En hij heeft het tot Petrus. Simon, Simon. Zie, de Satan heeft dringend verlangd jullie allemaal te mogen ziften als de tarwe. Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. En jij, als je eens bekeerd bent of teruggekeerd bent, versterk je broeders. Simon, Simon. Jij bent ook net als al die andere apostelen hier, en wij kunnen dat vandaag ook op onszelf toepassen, een voortdurende prooi van de Satan die probeert Gods volk te verderven. Hij zift ze als de tarwe. Als de tarwe geoogst is, dan moet die gezift worden. Dat wil zeggen, met de wan zorg je dat het kaf verwaait en dat het goede koren overblijft. Maar de Satan doet precies het omgekeerde. Wat hij wil is dat het goede koren verdwijnt en dat juist het kaf overblijft. En als hij weer kaf bij ons aantreft, dan gaat hij daarmee naar de Heere God. En zegt, kijk nou eens even, die Willem Ouweneel, of hoe ze ook mogen heten. Kijk nou toch eens even, allemaal kaf wat ik bij hen aantref. En zo is de Satan voortdurend de aanklager van de broeders, zoals die in de Openbaring wordt genoemd. En daarmee probeert hij Gods volk kapot te maken. En wat de kerk betreft, maar ook wat Israël betreft, heeft hij genoeg redenen om voortdurend zijn volk aan te klagen. De Satan heeft jullie allemaal begeerd als de ziften als de tar. Maar ik heb voor jou gebeden, Petrus, niet voor anderen, niet voor de anderen, die anderen hebben het ook nodig. Ja, maar Petrus, jij bent de enige die mij gaat verloochenen. Jij hebt dus mijn voorbeden nog meer nodig dan de anderen. Ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. Dat wil zeggen dat je door jouw valpartij niet zo ontmoedigd zou worden dat je de brui eraan zou geven. Hier hebben we weer dat geloof dat we straks al bij Abraham tegenkwamen. Ik heb voor jou gebeden, Petrus, dat je bewaard zult blijven. Dat je in het geloof zult blijven. Dat je zult terugkeren tot de Heere. En dat je vervolgens ook een bemoediging zult worden voor je broeders. Dit is een algemeen principe, maar het geldt ook heel in het bijzonder voor Israël. Wat zou Israël zijn, maar ook wat zou de kerk zijn zonder de voorbeden van Christus? Die voortdurend pleit bij de Heere God. Die voortdurend het opneemt voor zijn volk tegenover de Satan. In Zacharia 3 heb je een mooi voorbeeld daarvan, waar Satan Jozua, de hoge priester van die tijd, aanklaagt. En waar Michael het voor dat volk opneemt. Christus is degene die het voor ons opneemt tegenover de aanklager van de broeders. Als Israël hersteld zal worden, zal het niet alleen maar zijn omdat het woord van God opnieuw plaats krijgt in hun hart. Maar dan zullen ze ook zien, zoals velen van hen het al lang gezien hebben, dat zij hun bestaan tot op de dag van vandaag alleen maar te danken hebben aan de bewaring van God zelf. Waarom is Simon Petrus uiteindelijk overeind gebleven en hersteld? Door de bewarende genade van God en van de voorbeden van de Heer Jezus zelf. Van onszelf zijn we niets. Geen Israël, geen kerk zal ooit de eindbestemming bereiken als het niet is door die bewarende genade van God. Simon, Simon, neem deze les ter harte. Je zult fouten maken, zoals we allemaal fouten maken. Je zult zelfs een diepe val doormaken. Maar ik heb voor jou gebeden dat je weer overeind zult krabbelen. In het boek Spreuken lezen we, de rechtvaardige valt 7 keer en staat weer op. Dat hij 7 keer valt is niet het bewijs dat hij een rechtvaardig is, maar dat hij weer opstaat. Om te leven uit de genade en uit de vergeving van God en opnieuw aan het werk te gaan in zijn dienst. En zo is het met Simon, zo is het met ons, zo is het uiteindelijk met Israël. We komen tot het laatste. Handelingen 9 vers 4. Saulus van Tarsus is op weg naar Damascus om daar de christenen gevangen te nemen. Maar dan komt er een geweldig licht dat over hem valt. En hij valt van zijn rijdier, hij valt op de grond en hoort een stem die tot hem zei, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Mij? Jij vervolgt niet alleen maar de christenen, Saul. Jij vervolgt mij. En hij zei, wie bent u hier? En hij zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta op, dan gaat de stad binnen en er zal met je, tot je gesproken worden wat je moet doen. Tweemaal wordt dat bekeringsverhaal uit Handelingen 9 herhaald, in hoofdstuk 22 en hoofdstuk 26. En één keer staat er dan bij dat hij die tweede vraag stelt. Eerst, wie bent u hier? Hij wil weten met wie hij te maken heeft. Wie is degene die hem daar zo toespreekt? Jezus, degene juist waar je achteraan zit. En als hij die antwoord, dat antwoord heeft ontvangen, dan komt de tweede vraag. Heer, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En dan zegt de Heer God, ik zal je de weg wijzen. En dan blijkt uiteindelijk dat hij geroepen wordt tot een geweldige taak. Ook later, als hij in de tempel een verschijning ontvangt van de Heer Jezus, dan wordt die taak bevestigd. Ik zal je verre weg naar de heidenen zenden. Dat vertelt hij in Handelingen 22 aan zijn Joodse toehoorders, die daarop diep verontwaardigd reageren. Wat prachtig. Saul's weg begint met die dubbele aanspraak. Saul, Saul, die eens Paulus zal worden. Waar ben je mee bezig, man? Er zijn zoveel, niet alleen maar goddelozen in Israël, maar ook zoveel die oprecht God dienen. Saul kon later zeggen, Paulus kon later zeggen, ik heb altijd een onergerlijk geweten gehad. Hij had geen geweten dat rammelde en dat hem aanklaagde. Hij handelde met een goed geweten. Waarom? Omdat hij blind was. Daarom is het geweten ook nooit een zuivere maatstaf. Want je kunt blind zijn en dan denk je dat je goed geweten hebt. En in zekere zin heb je dat ook. Maar je bent zo fout bezig als maar mogelijk is. En dan zegt de Heer, luister, Saul, je bent bezig om mij te vervolgen. En dan gaan de open ogen open, dan vallen de schellen van de ogen. Zoals de rabbijn ooit tegen mij zei, Willem, ooit komt de tijd dat van ons beiden de schellen van de ogen zullen vallen. Ik zei tegen hem, weet je wie dat ooit gezegd heeft? Nee, dat wist hij niet. Ik zeg, dat is een uitdrukking, die komt uit het Nieuwe Testament. En die gaat over een toegewijde orthodoxe Jood. Die het heel goed meende. Die de Heere oprecht diende. Maar hij was blind. En toen de schellen van zijn ogen vielen, toen zag hij. En toen heeft hij zijn leven toegewijd aan Jezus van Nazareth. En nogmaals, dat zal het grote herstel van Israël inhouden. Dat hun ogen zullen opengaan, eindelijk. Vooral als hij terugkomt. Net als de ogen van Jozef broers geopend werden toen ze Jozef eindelijk herkenden. Ik ben Jozef. Zoals Jezus hier zegt, Saul, Saul, je bent bezig mij te vervolgen. Jezus, ik ben Jezus. Achter wie je aangaat. Als dat gebeurt, zullen de ogen geopend worden. En zal er een toegewijd volk zijn. En af en toe hebben wij het ook nodig, dat God ons aanspreekt en onze ogen weer opent voor waar we mee bezig zijn. Terwijl we dachten dat we misschien hele goede dienstknechten van God waren. Moesten we weer even flink bij de kraag gegrepen worden. Tot de ogen open gaan. En we opnieuw ons werpen in de armen van God. En ons aan zijn genade toevertrouwen. Nou, ik hoop dat u er wat aan gehad heeft. Aan deze 7 keren dat God een mens aanspreekt. En misschien mag ik eindigen met die ene keer dat God zichzelf lijkt aan te spreken met een dubbele vermelding van zijn naam. In Exodus 34, Heere, Heere, barmhartig is de Heere en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. God zegene zijn woord, laten we danken samen. Heere, wat is het? Geweldig om u te mogen kennen. Om onszelf kleine mensjes te mogen rekenen in dat gezelschap van mensen als een Abraham en een Jacob en een Mozes en een Samuel. Een Martha, een Simon, een Saul. Mensen die allemaal grote fouten hebben gemaakt. Allemaal. En in uw genade hebt u ze allemaal weer aangenomen. En u hebt in en door hen heen gesproken en heen gewezen uiteindelijk naar het grote einddoel dat u met uw volk voor hebt. Eens zal het goed komen met Israël. En zo mogen ook wij vertrouwen hebben in u en geloven dat het ook eens goed zal komen met u, met ons. Als wij op u zien en mogen leven uit uw genade. Want u bent barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid. Daarvoor zij uw naam, voor altijd geprezen. Amen.